Ik wil heel graag met u verder gaan met de bergrede en met het Onze Vader. En vandaag wil ik met u nadenken over die prachtige, dat prachtige gebed in Matthäus 6. Daar staat, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En ik wil heel graag met u het Onze Vader nog eens lezen. Daar zegt de Heer Jezus, die zegt, word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Ik vind dit al een indrukwekkende inleiding op het gebed wat je daarna gaat uitspreken. Het is, ik weet niet of we ons dat realiseren, maar God weet ten diepste wat we nodig hebben. En hij weet dat. En toch wil hij dat we bidden. Bidden voor het brood. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En ik wil met u vanmorgen heel graag nadenken over dit gedeelte wat ik geasseerd heb. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En de volgende keer als ik spreek zal ik dieper ingaan op zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nog even stil zijn, dat ik zo voorga in gebed. Vader, we willen u ook aanbidden zoals we gezongen hebben. En dat wil ik ook echt zo met deze prediking. U weet, Heer, dat ik deze preek steeds eerst houd voor uw aangezicht. En dat is het moeilijkste. Het is uw woord. En we willen u zo bidden dat we nu echt zo samen daarover mogen nadenken. Ik bid zo dat u onze hart raakt. Dat u ieder persoonlijk echt tegemoet komt. We zijn met zoveel, met zoveel achtergrond. Sommigen kennen u en anderen kennen u niet. Maar u weet wat ieder nodig heeft. En we bedanken u daarvoor. En dat bid ik ook vanmorgen. Dat ieder persoonlijk echt zo gediend wordt door u, door uw Zoon Jezus Christus. En we danken u daarvoor. Dat we u mogen aanbidden en dat u ons dient. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei en zoals u gehoord heeft, zijn we deze week op Stokkershorst een hele tijd samen geweest om te bidden en te vasten. Het was een heerlijke tijd van ontmoetingen, ontmoeting met de Heer Jezus, maar ook een ontmoeting met elkaar. En als je dan zo gevast hebt, een paar dagen je onthouden hebt van eten, dan klinken die woorden, geef ons ons dagelijks brood, iets anders als je dat bidt met een gevulde maag. En ik heb in die dagen heb ik eigenlijk gezien dat je onthouden van eten, en dat heb ik wel vaker als ik vast. Het is niet één keer regelmatig dat ik graag wel God wil zoeken met de onthouden van eten. Dan zie ik en ervaar ik dat voedsel een verbazendwekkende macht over je heeft. Omdat het zo fundamenteel is voor je bestaan. En ik heb me de vraag gesteld, ook op Stokkershorst, waarom schiep God nou de mens en dat hij honger kent en dorst kent, dat hij een fundamentele behoefte heeft aan voedsel en aan drinken. Want we beseffen ook dat God bij machte zou zijn een mens te schapen die dat niet zou hebben. En hij is immers God die dat zou kunnen doen. En waarom heeft hij nou brood gegeven? Waarom heeft hij honger en dorst gegeven? Weet je, tijdens die dagen van het vasten begreep ik iets meer waarom, van die waarom-vraag. Het is namelijk zo dat God schiep brood zodat we eigenlijk enig idee zouden hebben. Als de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Hij schiep dorst, zodat we enig idee zouden hebben wat we geloven. Dat we geloven in Jezus Christus en wat het eigenlijk inhoudt. Als hij zegt, wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Hij had je kunnen schapen zonder dat je voedsel nodig had en zonder dat je drinken nodig had. En ik heb toen verder gekeken van, hoe kan dat nou? Waarom is dat zo? En ik kwam bij twee teksten uit. De ene tekst zegt in Romeinen 11, vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Tot hem betekent eigenlijk dat alles geschapen is, om te richten tot hem, om ons te richten op Jezus Christus. In Colossenzen 1, vers 16 staat, alle dingen zijn door Christus en tot Christus geschapen. Ook hier weer van, het is geschapen door hem en tot hem. Dat ik merk zo dat het vaste, die vaste tijd, we zijn ook begonnen met Romeinen 14, waarin staat dat eten kan tot eer van God zijn en je onthouden kan tot eer van God zijn. Het gaat niet specifiek om je te onthouden voor eten om God te vinden. Het is ook zo dat als we zo straks brood breken, dan is dat een symbool van dat we denken, o Heer, u bent het brood, u bent het brood. U bent het brood des levens. En het werd me veel meer bewust waarom dat ik honger en dorst ken. Zodat ik enig besef heb van wat het betekent, dat ik enig besef heb wat die woorden van Jezus eigenlijk betekenen. Weet je, er zijn drie gebeden die we nu zo behandelen. Het eerste is, geef ons Heer ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. En alle drie die gebeden, waar ik zo doorheen ga met u, laten eigenlijk zien dat God op elk facet van uw leven voor u wil zorgen. Op elk facet. Ik vind het indrukwekkend dat het begint met, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat God met onze dagelijkse dingen, onze dagelijkse behoeften, de dagelijkse zorg voor ons lichaam, dat hij daar zorg voor draagt. Dat hij zorg wil dragen voor uw lichaam. Als hij zegt, vergeef ons onze schulden, dan heeft dat eigenlijk te maken met reiniging van schuld. Reiniging van schuld heeft diepe impact, en dat zal ik u zo dadelijk laten zien, op geest, ziel en lichaam. En bescherm ons van de boze heeft ook alles te maken met uw ziel, met uw geest en met uw lichaam. Zodat je als je deze drie gebeden bidt, dan heeft God het eigenlijk over de totale mens. Over de mens, ziel, geest en lichaam. En dat is zo indrukwekkend, vind ik, dat God niet alleen het zielenheil van ons op het oog heeft. Je zou zo kunnen vervallen in een geloof waar eigenlijk wat eigenlijk alleen maar gericht is op het wat gaat komen. Maar God zorgt voor ons in het hier en in het nu. Voor ons lichaam, ziel en geest. Toen ik met brood bezig was, van geef ons ons heden ons dagelijks brood, toen kwam ik bij een tekst uit die Salomo heeft geschreven in Spreuken. En in Spreuken dan vraagt Salomo, die vraagt eigenlijk twee dingen van de Heere God. Het eerste is, houd valsheid en leugentaal verre van mij. En het tweede wat hij vraagt is bijzonder, dat hij zegt, ik wil nog armoede of rijkdom hebben. En geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Als ik nu naar deze wereld kijk, ook naar Europa kijk, weet je, dan is het zo dat deze tekst die trof me ook in het zicht van wat er eigenlijk allemaal om ons heen gebeurt. Als ik kijk, ik lees nogal regelmatig wat aan de kerkgeschiedenis, wat er door de eeuwen eigenlijk in Europa geweest is. En in die opbouw, in die jaren, dat mensen zeg maar nog rijk, nog arm waren, leven bij de dag en genoeg hadden bij de dag. Ik heb zelfs een situatie thuis meegemaakt. We waren nog arm, nog rijk. We hadden elke dag ons brood. We kregen geen limonade, alleen in het weekend. We kregen geen fruit, alleen in het weekend. Maar ik heb, als ik terugkijk, nooit honger geleden. Luxe hebben we eigenlijk weinig gehad. We hadden thuis geen auto. We gingen niet op vakantie. Ik was 6 weken was ik aan het voetballen. En ik had een prachtige vakantie. Er waren wel hier en daar wat jongetjes die op vakantie gingen. Maar dat waren de uitzonderingen. Maar we waren nog rijk, nog arm. En wat gebeurt er nou? Als je kijkt wat er nu gebeurt eigenlijk. Er is als je kijkt naar de wereldbevolking en naar de rijkdom. Dan is het zo dat 80% of 90% van de rijkdom ligt bij 10% van de mensen. En een groot gedeelte is zo dat als je het vergelijkt met de standaard in de wereld, zitten hier allemaal rijke mensen. In heel Europa leven we rijke mensen. En wat is het gevolg daarvan? Dat zie je hier. Rijkdom heeft zeg maar in zich dat we God verloochenen. Dat we hem verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Als je iemand vraagt, bid je voor brood, dan zegt hij, ja, ik bid er niet voor, ik werk ervoor. Ik werk er elke dag voor. Ik zorg voor het brood. Totdat een jaar lang geen regen valt. Moeten we zien wat we dan roepen, dat we werken voor het brood. We hebben gewoon niet in de gaten hoe we afhankelijk zijn van God, dat hij de zon laat schijnen en dat hij regen geeft op zijn tijd. Dan is Holland in nood. Als er een jaar lang geen regen valt. Dan is dat die vraag van wie is de Heere, omdat we eigenlijk in die diepe rijkdom eigenlijk leven. Wat ook heel opvalt in deze tekst is dat het niet mijn brood is. Geef mij heden mijn brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik heb daar een tijd ook over gememoriseerd, ook op de vaste dagen. En ik zie zo ontzettend, zeg maar, de trend van mijn en ik. En het is van mij, dat is toch eigenlijk het eerste woord wat een kind meestal zegt, is papa en mama. De eerste twee woordjes. En wat hij daarna zegt is van mij. En als we gaan zien dat het ons brood is, van ons, als we dat zouden eigenlijk leven, dan zou dat een enorme kentering geven in de armoede van deze wereld, in de honger die deze wereld eigenlijk heeft. Het is niet alleen een geestelijke honger, maar er is ook een enorme armoede aan voedsel. Terwijl er genoeg voedsel is, dat ook weer hier dezelfde regel telt, dat 80% van de mensen, 20% van de mensen verbruiken 80% van de energie en de voedsel. Dat is echt onvoorstelbaar. En dat Jezus die zegt in Matthäus 14, vers 16, dat was een letterlijke opdracht, geeft gij hen te eten. En wat het gevolg daarvan was dat ze zelf een enorme overvloed hadden. Dat is dat ons. Dat we ons meer eigenlijk moeten richten, ook dat we daarmee bewust moeten bezig zijn, dat we rentmeesters zijn over datgene wat God ons heeft gegeven, dat het van hem is, en dat wij mogen bidden voor ons brood. Niet zoals we hier zitten, maar dat we ook verder mogen kijken. Het herinnert mij ook zo dadelijk als ik kijk naar brood en ik kijk naar wat God ons gegeven heeft in het brood. Geef ons Heer ons dagelijks brood. Ik vind het symbool brood vind ik zo mooi. Omdat als het over brood gaat, dan gaat het eigenlijk over die graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, die afsterft, die vrucht gaat dragen, die geoogst wordt, die gemalen wordt, die gekneed wordt, die aan vuur wordt blootgesteld en die uiteindelijk tot brood komt en dan leven geeft. En weet je, die ingrediënten, ik vind het zo indrukwekkend wat God eigenlijk steeds weer in de gedachte geeft, ook in symboliek. Dat is zo doordrongen van symbolen van lijden. Symbolen, als ik kijk over zeg maar, dat vuur, hoe vroeger brood gebakken werd, van die broodhuisjes. Als je gaat wandelen in Zuid-Limburg, dan zie je achter een boerderij een apart huisje. En er werd 1 of 2 keer in de week werd er brood gebakken. En dat deden ze apart van het huis, omdat er een vuurgloed kwam in dat broodhuis. Dat werd gestookt met hout. Dat was gewoon te gevaarlijk in huis. Er brandden soms boerderijen mee af. Dus hadden ze gedacht, weet je wat, als we brood gaan maken, dan gaan we dat buiten de deur doen. Maar die symboliek van die toorn van God over het brood, voor dat vuur wat er overheen gaat, wat uiteindelijk leven geeft, wat uiteindelijk ons voedt. Met die gedachte doe ik ook altijd avondmaal vieren. Dat ik echt die ingrediënten zie in dat brood van het lijden, van die vuurgloed. En ook wat uiteindelijk de gedachte is van God, wat dat proces eigenlijk uiteindelijk maakt, is leven. En ik hoop dat u dat symbool, als u 's morgens gewoon een brood eet, dat u zegt, Heere God, we danken u dat u ons dit brood geeft, dat u denkt aan die symboliek wat voor u staat. Dat u denkt, het was een graankorrel. Het doet me denken aan Jezus. Het leidt mij tot Jezus. Het openbaart me iets van zijn Zoon. En dan volgt een gebed voor onze ziel en geest. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons onze schulden. Het is ontzettend belangrijk dat u dit goed leest. De volgende keer ga ik in op zoals wij onze schuldenaren vergeven. Maar u zult eerst heel diep moeten begrijpen wat het betekent dat u eerst bidt, Heere God, vergeef ons onze schulden. Hoe komt het nou, ik weet niet of het die vraag je zichzelf al eens gesteld heeft, hoe komt het nou dat de Heer Jezus hier niet zegt, vergeef ons onze zonden? Maar hij zegt, vergeef ons onze schulden. En dat is zo belangrijk om dat te zien. Dat hij zegt, vergeef ons onze schulden. Want schuld, waarom zegt hij hier schuld? Schuld heeft te maken met laat zien een relatie die er bestaat tussen u en God. Dat is een schuld. En schuld, als je het hebt over schuld in de Bijbel, dan heeft schuld altijd in zich dat er een balans is verstoord. En wil je deze balans herstellen van die schuld, dan zal er genoegdoening moeten zijn. Dan moet, als iemand een schuld heeft van 100 euro, dan krijgt hij een genoegdoening, dan moet hij die 100 euro moet hij betalen. En dan is die schuld vereffend. En die schuld die wij hebben ten opzichte van God, ik zal zo dadelijk echt laten zien welke schuld dat is, die heeft een enorme invloed op ons leven. Weet je, zonden worden vaak gereduceerd tot tekortkomingen, tot fouten, misverstanden. Je moet eens opzoeken, er is een woordenboek en er gaan dan synoniemen, kun je dan googlen. Een synoniem van zonde. Dat is een fout, dat is een misverstand, dat is, zeg maar, het wordt gereduceerd tot woorden die we eigenlijk reduceren tot overtredingen van regels die God gegeven heeft. Wij reduceren zonde tot het overtreden van regels, om het populair te zeggen, we houden ons niet aan de 10 geboden en daarom, en dat is zonde. Maar zonde, dat is een veel dieper probleem. Dat gaat eigenlijk helemaal niet over het overtreden van regels. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. Maar zonde is een moreel probleem. Ik wil je dat uitleggen. Zonde gaat eigenlijk over de opstand van mij tegen God en mijn streven, een niet aflatende behoefte om zelf de eer te krijgen die God eigenlijk alleen maar toekomt. Zonde gaat in de eerste plaats om het verbreken van de relatie met God. Het verbreken van de relatie met God. om zelf God te zijn. Dat is zonde. We verbreken een relatie. En als je eens het woordenboek opzoekt, en je zoekt daar het woord zelf op, dan ziet hij wat ik bedoel. Daar staat, we willen onszelf ontplooien. We willen onszelf verheerlijken. We willen onszelf verwerkelijken. We willen zelfbeschikkingsrecht. We willen zelf beslissen over dood en leven. We willen zelf beslissen over mijn leven, of ik sterf of dat ik leef. Het gaat zo ver. Ik moest denken ook aan abortus. We willen zelf beslissen of iets wel of niet geboren wordt. We willen zelf beslissen dat iemand afscheid gaat nemen van het leven. Dat hij zegt, ik heb er genoeg van. Er is natuurlijk ondraaglijk. Het kan zijn dat er ondraaglijk lijden is. Ik wil niet het euthanasieprobleem hier oplossen. Daar moet je een veel, veel groter gedachte over vormen. En ik heb daar ook een heel andere gedachte voor gekregen toen Rietje 7 jaar in het hospice heeft gewerkt. Toen heb ik heel wat anders ook gezien. En dat is geen makkelijk probleem. Daar wil ik niet gemakkelijk over doen. Maar het gaat me over het fundamentele zelfbeschikkingsrecht van mensen. Daar gaat het me over. Dat ze zelf willen besluiten wanneer een leven eindigt. Alsof je het leven van iemand anders had. Of dat leven van jou is. Ik heb er eens een gesprek met iemand gehad die vroeg mij, ik ben van plan om euthanasie te plegen. En toen zei ik tegen hem van, hoe noem je het eigenlijk als je iets wegneemt wat niet van jou is? En toen zei hij, dat noem je stelen. Ik zeg, is het leven van jou? Twee weken later kwam ik bij hem en had hij het besluit ingetrokken. Het was diep ontroerend, het was één zinnetje. Gewoon, is het van jou? En ik kwam tot de ontdekking, het is niet van mij. En weet je, als het gaat over vergeef ons onze schuld, en als het gaat over die schuld, dan is dat een verbroken relatie. Dat is zonde, een verbroken relatie. En als gevolg daarvan, als ik dus die relatie verbreek en als ik zelf op de troon zit, als ik mezelf, mijn hele leven zelf wil inrichten, dan heb ik lak aan de regels van God. Daar heb ik gewoon lak aan. Dan pak ik dat wat vooruit komt. Dat zien wij in eerste instantie als zonde. Maar zonde is het verbreken van de relatie met God doordat je zelf op de troon zit. En het gevolg daarvan is dat je de regels en die God gegeven heeft om te leven, niet om je in een harnas te geven, we hebben daar vaker over nagedacht, maar niet om je in een harnas te brengen, maar dat je leeft, dat je tot bloei komt. Datgene wat hij gegeven heeft om je daaraan te houden, is niet om je in een harnas te persen, maar dat je, zeg maar, tot leven komt. En omdat we dat niet zien, omdat we zelf dat zelfbeschikkingsrecht willen hebben, dat is de zonde, verbreken we eigenlijk, die relatie met God is verbroken en daardoor houden we ons niet aan zijn leefregels, die ons tot bloei zouden kunnen. Weet je, Adam en Eva hebben bewust die grenzen overschreden. En die geestelijke oorlog, en dat moet je onthouden, die geestelijke oorlog gaat niet over het houden van regels. Die geestelijke oorlog die gaat over uw hartsverlangen. Over het hartsverlangen van u. Wat is je hartsverlangen? En als dat hartsverlangen eigenlijk is dat je zelf regelt, dat je zelf beschikt, dat je gewoon God buiten je leven sluit, dan is die relatie verbroken en staan we schuldig. Is er schuld? En schuld heeft een enorme impact op ons leven. Ik lees met u in Psalm 32, vers 3 en 4. Daar staat, dat is een psalm van David. En we weten allemaal wat voor verschrikkelijke zonde dat David heeft gedaan. Hij heeft overspel gepleegd. En op een gegeven moment dan is het zo dat hij dat echt onder de pet houdt en verborgen houdt. En wat doet dat met zijn leven? Er staat dat toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammergeklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Dan komt die kentering. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid en mijn zonde. Wat David hier beschrijft en bezingt, dat is wat hij zelf ervaren heeft. Hij vertelt hoe zwaar het lijden op hem drukte in de tijd dat hij zijn zonde naar God toe echt niet beleed. En dat woord wat hier zo vertaald wordt met overtreding, dat is een heel mooi Hebreeuws woord wat eigenlijk betekent in opstand komen. Dus je ziet hier, ik zal er de volgende keer iets meer over zeggen, maar er worden hier verschillende woorden gebruikt voor de schuld die er is, voor de zonde die er is. Er wordt gesproken over want dag en nacht drukt die hand zwaar, mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. En er staat, ik maakte mijn zonde bij u bekend, mijn ongerechtigheid en mijn overtredingen. Er worden drie categorieën genoemd. En de eerste, die categorie die daar staat van, dat woord Pesa in het Hebreeuws betekent in opstand komen, rebelleren tegen God. Dat woord ongerechtigheid, dat wil zeggen krom zijn, afbuigen. Dat is niet alleen een zondige daad, dat is ook een zondige wil. Hij is bewust afgebogen. Hij heeft bewust een andere weg gekozen. En hij hield het verborgen. En dan die hele weg die hij dan dat verborgen houdt, heeft een enorme invloed in zijn leven. Er staat dan dat woord geeft ook aan dat de boze opzet is, innerlijke verkeerdheid, en dat hij hield die verborgen. En dan ervaart hij de hele dag dat Gods hand op hem drukt. En dat willen we eigenlijk niet zo graag horen, maar waar het hier om gaat, is dat Gods toren op een leven kan drukken. Die schuld, die kan enorm op je gaan drukken. De hele dag ervoerde hij dat Gods hand op hem drukte. En zijn levenskast verdroogde in die hete zon. Dan spreekt hij over die gevolgen van schuld. En dan komt die omslag en dan zegt hij, toen maakte ik mijn ongerechtigheid bekend en bedekte het niet langer. En God maakte hem dat bekend en hij maakte het aan God bekend zonder iets achter te houden. En dan zijn zijn zonden vergeven. Maar dat God die zonde vergeeft, dat heeft enorme consequenties voor hemzelf. Weet je, wij denken dat we komen en zeggen, Heer, vergeef ons onze schulden. En God zegt dan, oké, Ortmiel, was niet zo erg, joh. Volgende keer beter. Was een foutje. Je leert ervan. Zo wordt er vaak gesproken. Je leert ervan. Als je maar van fouten leert. Als je maar van je zonde leert. Maar dat was niet zo. Weet u, om dat goed te beseffen wat daar eigenlijk gebeurt als God zegt, ik vergeef jullie als er berouw is en je beleid, je zonde, dat heb ik eigenlijk eens heel goed begrepen. En sommigen van jullie hebben dit verhaal wel eens gehoord, maar het is voor mij zo'n impact dat het op mijn leven. Rietje en ik komen uit een omgeving waar onze ouders, mijn vader en moeder, mijn vader en ook haar vader, die werkten op de mijn. En eigenlijk werkte daar iedereen op de mijn. En op de mijnen was het zo dat op het einde van de maand, dan gingen die mijnwerkers, die stonden dan aan een loket en dan kregen ze cash het geld betaald, uitbetaald, wat ze die maand hadden verdiend. En door de maand heen was het zo dat in het midden van de maand, derde week van de maand, tweede week van de maand, dan werden wij naar de winkel gestuurd. Ik ging dan naar de winkel. En dan was het geld waarschijnlijk op of het was gemakkelijk, ik weet het niet. Maar ik had een huishoudboekje, kreeg ik van mijn moeder mee. Een boekje voor die kruidenierszaak. En dan ging ik die spullen halen. Dat was suiker of eieren. zeg maar, mail. En dan pakte ik, dat waren alles zo, zeg maar, kleinigheden. En dan nam ik dat mee voor de dagelijkse, voor het dagelijkse eten. En dan pakte die met boekje, zegt die jong, heb ze beukske bij zich? En zeg ja. Dan gaf ik hem dat boekje en dan schreef hij op een pond meel, een kilo suiker, 10 eieren. En dan zette hij de prijzen bij. En op het einde van de maand, dan ging mijn moeder, die ging naar zeg maar die winkel toe, legde dat boekje op de tafel, op de, zeg maar, bij de kruidenier. En dan keek hij daarna en dan telde hij dat op. En dan zei hij, oké, dat is zoveel, dat is 15 gulden. En dan betaalde mijn moeder die 15 gulden. Een oom van Rietje, die had zo'n kruidenierszaak. En ik was eens met hem, dus jaren geleden hadden we een familieontmoeting. En toen vertelde hij, weet je die tijd nog, vroeg ik hem ja, zei hij, dat weet ik nog, dat komen mensen met een kruideniersboekje en dan werd er afgerekend. Ja, zei hij, maar soms, dan waren er mensen die kwamen niet. En dan ging ik daar naartoe. Op het einde van de maand, als dat 2 maanden duurde, dan ging ik daar naartoe. Dan ging ik zeg maar bij die mensen, kwam ik binnen. En dan zag ik gigantische, schrijnende omstandigheden. Meestal was het zo dat die vader en man, die dronk, die verspilde het geld. En dan zag je dan vrouwen die probeerden hun kinderen eten te geven, verlengde melk met water. En ik zag zo'n verschrikkelijke armoede. En dan zeg ik tegen die vrouw, of tegen die vrouwen, waar is je boekje? En dan gaven ze hem dat boekje. En dan keek hij daarna en dan maakte hij een streep door en dan zei hij, is betaald. Is betaald. En gaf hij het boekje terug. Weet je, als er schuld is, moet er genoegdoening zijn. Als wij vragen, Heere God, vergeef ons onze schulden, dan moet er genoegdoening zijn. En dat betekent dat er iemand betaalt. En iemand gaat met de gevolgen verder. En iemand houdt je niet meer verantwoordelijk. 3 dingen, onthoud het. De oom van Rietje, die betaalde het zelf. Hij ging met de gevolgen verder. Want dat moest betaald worden, die goederen waren geleverd. En hij hield die mensen niet meer verantwoordelijk. Ook niet voor de gevolgen wat dat voor hemzelf had. Als God tegen u zegt, als wij komen en zeggen, Heer, vergeef ons onze schulden. Dan kan God zeggen, ik vergeef het je, maar ik betaal het. Ik zorg voor de genoegdoening. En wat er op Golgotha gebeurd is, waar Jezus aan het kruis stierf, toen betaalde God de schuld. En er waren 2 andere dingen die gebeurden. Hij ging zelf verder met de gevolgen. Wat betekent dat? Dat heeft eeuwige gevolgen. Ik zal er ooit eens hopelijk eens een preek over mogen houden. Want ik ben er nog niet uit wat dat is. Wat allemaal die gevolgen zijn geweest voor God. Maar ik weet wel 1 ding. En dat is toen Thomas vroeg dat hij niet geloofde dat Jezus daar was. Dat hij teruggekomen was. Dat hij uit de dood was opgestaan. En hij in het midden van de discipelen kwam. Toen zei hij, kijk eens. Het was een volmaakt lichaam. Met volmaakte wonden. Maar er waren wonden. Als wij straks in de hemel komen en we daar de Heere Jezus zien op de troon, hoe zien we hem dan? We zien hem als een lam wat is geslacht. Hij draagt de tekenen van een geslacht lam. Dat zijn de gevolgen die eeuwig bij hem zullen zijn. Omdat die schuld ook zo gigantisch is in ons leven. En hij houdt u niet verantwoordelijk meer. Hij houdt die niet meer verantwoordelijk. Hij gaat zelf verder met de gevolgen. En weet je, als we dan bidden, vergeef ons heden ons onze schulden, dan heeft dat ook te maken, en dat is heel erg belangrijk, dat zijn twee dingen. Eerstens moet hij dat beseffen, dat God alleen maar kan vergeven, doordat hij zelf de schuld betaald heeft. En het tweede is, dagelijks mogen we bij hem komen. Dagelijks mogen we komen. En wat heeft dat? Heeft dat met de kruisdood te maken? Nee, dat is één keer geweest. Maar toch moeten we dagelijks vragen om onze schulden te vergeven. En wat betekent dat dan? Dat heeft natuurlijk met de kruisdood te maken, maar het heeft ook te maken met wat er eigenlijk gebeurt bij de voetwassing. Dan zie je bij die voetwassing, ik lees die teksten voor, dat is dat Jezus zeg maar op die avond dat hij het avondmaal instelt, daar staat er in Johannes 13, vers 6 tot met 9, zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heer, u wilt mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later zien. Hij had er geen enkel idee van wat Jezus daar aan het doen was. Dat hij daar gaat knielen en de voeten gaat wassen. Totaal geen enkel idee. Ik denk dat wij ook totaal soms geen enkel idee hebben wat daar eigenlijk gebeurt. Want wat hij daar zegt is, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in eeuwigheid niet wassen. En dan zegt Jezus tegen hem, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Dan gaat het verder en zegt Simon Petrus, zei dan tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En dan zegt Jezus tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat hij de voeten gewassen wordt. Dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein en u bent rein, maar niet alle. Dan heeft hij het over Judas Iscariot. Maar wat dit gedeelte nu zegt, en dat heeft alles met het Onze Vader te maken. Het eerste is, ik weet dat mijn schuld vergeven is. Dat is op Golgotha gebeurd. Maar door het dagelijkse leven bevuil ik me. Door het dagelijkse leven is het zo dat ik schuld heb. Door het dagelijkse leven is het zo dat ik, zeg maar, struikel. Dan hoef ik niet meer gebaat te worden. Dat is heerlijk, want dat is eenmaal en altijd gebeurd. Ik ben rein. Maar ik mag aanspraak maken en zeg, Heer, kom u nu, u weet wat er gebeurd is. Er is schuld. Kom u nu om me de voeten te wassen. Onze Vader, vergeef ons onze schuld. Dagelijks. Dagelijks. Om te komen dat hij je de voeten wast. Het is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen, dat die schuld definitief betaald is, omdat we dat is anders als ik over 2 weken spreek, vergeef ons onze schulden, zoals gelijk wij ook anderen hun schuld vergeven, is dat van een andere categorie. Wij hebben niet de autoriteit en de macht om te zeggen, je schuld is vergeven. Maar wat we daarin uitspreken, en daar zal ik de volgende keer eigenlijk over verder met u nadenken, maar dat u niet met die vraag eigenlijk naar huis gaat, dat Jezus alleen heeft die schuld betaald. Wat wij eigenlijk doen, dat is dat we zeggen, wij kunnen die schuld niet vergelden. Maar wat van mij betreft, van mij heb je geen kwaad te duchten. Ik weet wat mijzelf vergeven is. Ik weet waar ik zelf vandaan kom. Maar wat ik dan zeg, ik vergeef jou, betekent niet, het is niet goed of het is niet erg geweest. Nee, absoluut niet. Maar wat je zegt is, van mij heb je geen kwaad te duchten. Ik zal je beloven het nooit uit eigen hand echt mijn gramschap te halen. Van mij heb je geen moeilijkheden te verwachten. Ik ga zelf met de gevolgen door. Maar ik leg het in Gods hand. Daar ligt het. Omdat God alleen daarover rechtvaardig kan oordelen. Weet je, dat is een verschil. tussen het vergeven van de mens en het vergeven van God. Dat is zo ontzettend belangrijk dat hij dat weet. Omdat die persoon, die staat nog altijd schuldig. Hij is schuldig ten opzichte van jou, maar hij is in bijzonder schuldig ten opzichte van God. En jij zegt, ik geef het aan God. Voor mij heb je geen kwaad te duchten. En ik ga zelf ermee verder met wat mij is overkomen. Maar er komt gerechtigheid. Want op dat moment komt iedereen komt voor God. Iedereen, of je nu gelooft of niet gelooft, dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Omdat het zo zal zijn. Het ligt niet aan je geloof of je voor God komt, het ligt aan God of je voor God komt. En dan zal het dan blijken of die schuld vergeven is. Of dat de schuldenaar die zelf moet dragen. Want met schuld is het zo, iemand moet betalen. Iemand moet betalen. Het is God die betaalt, of jezelf. En het is zo indrukwekkend dat we dus daarom ook echt mogen komen en zeggen van, Heer, vergeef ons onze schulden, want u hebt betaald. Ik wil even een moment stilte geven. En ik wil eigenlijk heel graag dat u nadenkt over uw schuld en of u die schuld echt beleden hebt. En weet u, er zijn schulden. Dan denk je bij jezelf, hoe ben ik nu schuldig ten opzichte van God? Want meestal zijn we schuldig ten opzichte van de medemens. Maar er is heel vaak schuld. Alle schuld, elke zonde is ook tegen God. Maar laat ik het heel simpel maken. In uw gedachtenleven. Als ik denk over overdaad, hartstochten, afgoderij, in ons hart afgoderij. Als ik denk aan pornografie, als ik denk seksuele begeerte, die gewoon totaal, zeg maar, niemand weet, waar je zelf mee te kampen hebt, wat God alleen ziet. En ik zie gewoon dat als die schuld, die je gewoon bedekt, niet beleden wordt, dan drukt Gods hand op je. Ik heb getuigenissen geweten van mensen die kwamen om hun schuld te belijden. Want ze gingen er kapot aan. Ze gingen er gewoon kapot aan. En dat was iets in hun hart. Dat was niet tegenover medemens. Dat was iets wat hun zelf betrof. Waar ze zelf mee kampten. En als we dan Psalm 32 lezen, dan zeggen ze, ja, dat klopt. Mijn levenskracht vloeit me weg. En ik heb niet geweten dat het Gods hand is die op mijn leven drukt. En dan knielen ze en roepen God aan. En je ziet ze opbloeien. Je ziet ze opbloeien. Laten we zo even stil zijn en dan zullen we samen avondmaal vieren.